Janneke.
Hey Francine.
Hoe ben je met klussen en klussers over de vloer thuis?
Nou, kijk, zoals iedere relatie met wie je gaat samenwonen, wat natuurlijk in wezen is wat je doet met klussers, hè, daar ga je gewoon mee samenwonen, is het heel belangrijk dat je van meet af aan het gedrag vertoont wat je comfortabel kunt halen. Dus je moet.
Waar je mee door kan gaan.
Want hoe vaak ben ik niet in die val getrapt om mega enthousiast cappuccino's te maken. En met weet ik veel, verschillende koekjes. En brengen naar de plek. En dienblaadjes. Alles. Maar dat hou je niet vol. Dat hou je in je huwelijk niet vol. Hou je ook niet in je huwelijk met je klussers vol.
Nee, ik snap
dus dat
het
is mijn tip aan de mensheid.
Ja.
Ga er mild enthousiast in. Op een level.
Ja, ik hoor je helemaal niks zeggen over zelfklussen.
Nee, dat is bij mij gewoon niet aan te raden. Ik kan een muurtje witten of zo. Dat
ja?
gaat. Dat
okay.
gaat goed. Maar dan moet je al voor waar het netjes moet, moet je al iemand anders. Maar goed, dat kan ik dan binnen het huwelijk. Heb ik ook iemand die het netjes doet, die de randjes doet. En dan kan ik de grote vlakken in het midden. Maar dat gaat ook. Je komt jezelf zo ontzettend tegen bij dit soort dingen. Want ik doe het eerst en dan denk ik, is dit de beste manier, weet je wel? En dat is ook niet fijn voor mensen die wel wat van klussen weten. Want dan met zo'n muurtje witte is het ook goed om, dat op die roller zit dan lekker veel verf. Dan moet je dat op bepaalde manieren. Je moet het
over. Janneke is een hele wilde beweging ook aan het maken.
Dat moet je niet doen zoals ik het doe. Want dan heb je de bovenste stuk is dan witter dan het onderste stuk.
Ja.
Weet je wel?
Nee, ik hoor het al.
Het is gewoon.
Ik hoor het al.
Ik
ben er dus enorme fan van. Hè?
Van
klussen en van klussers in mijn huis. En ik hou zelf heel erg van de precieze klusjes. Dus ik hou heel erg van moeilijk bereikbare moertjes en schroefjes. Kleine kwastjes en dan heel mooi
strandjes
maken.
Ben je van het afplakken of is dat niet nodig?
Zeker.
Oh.
Nee, ik plak wel af.
Oh ja.
Ja. Maar dan met van dat lekkere, niet al te hechtende band.
Ja. Kwaliteitsband, hè? Je moet dan nooit het huis.
Nee, spullen, hè? Spullen is super belangrijk. En ik ben helemaal fan van laten klussen.
Ja.
Dus maar ik ben wel helemaal met je eens. Je moet inderdaad, als je de standaard meteen heel hoog zet, maar even een kleine shout-out naar twee klussers die vandaag in één dag een enorme muur hebben gestuukt. Namelijk Les en Rens. Dat zijn stukkers. En het is een soort kunst. Want 's morgens is het gewoon een muur met alleen maar gaten en beschadigingen. En je denkt echt, ja, deze klus gaan ze weigeren.
Ja.
En nou, heel zonnig begonnen ze eraan. En ik geloof dat ze om 4 uur was de laatste laag erop. En ze dronk alleen maar zwarte koffie.
Handig.
Ja, dus ik begon verkeerd. Ik zei, melk, suiker. Nee, zwart. Allebei zwart.
Oh,
dus
goed,
ja,
zo.
Helemaal te gek.
Nou, wat heerlijk.
En glad als een spiegel. Dus nou ja, dat is dan helemaal fijn. Als je echt het niet zelf hebt hoeven doen.
Want stucadoors, dat zijn natuurlijk helden, dat weet iedereen. Maar mijn aannemer, alsof ik diverse vastgoedprojecten heb lopen. Zo is het allemaal niet.
Nee.
Maar die noemde die beroepsgroep muurvarkens. Omdat ze ook heel veel troep maken met het stukken.
Nou, hier lag en een stukloper en nog een of ander folie op de grond. En we werden gewaarschuwd dat ze. Ja, ze konden het niet helemaal netjes. Ze konden of dat oude plafond van ons afplakken. Maar ja, dan trek je vervolgens dat oude plafond, wat al een beetje los zit, trek je eraf. Dus dat zou niet. Dus daar waren ze heel vriendelijk van. Dat gaat niet helpen.
Nee.
Dus ja, deal er maar mee. Er komen gewoon wat spatjes op. Dus we hebben nu een soort gespikkelde rand. Nou ja, wie kijkt er nou naar boven?
Niemand kijkt naar boven.
Ballet, kroket. Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Wil je ook een keer bij een opname zijn? Dat kan iedere maandagavond. Mail eventjes om je aan te melden naar alles@balletkroket.nl of stuur ons een DM'tje via Instagram. Dit is hem dan, Francine, aflevering 35 van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Ja, en wat wel, omdat we toch over ons Instagram en DM'tjes hebben, wat wel belangrijk is om te zeggen, we hebben al wat reacties binnen op het Italië quizboek van vorige week. En als je nou denkt, Italië quizboek, luister dan eventjes naar aflevering 34. Want je kan dus een Italië quizboek winnen door even te reageren via onze DM. Ja, en dan ding je mee naar die fantastische prijs. Tot 1 juli kun je daarop reageren. Ja, en dan hebben we vanavond een heel bijzondere line-up. Francine, we hebben 2 gidsen. Ten eerste is dat Helena Heel-Gerdenaar, Ballet Kroket gids van het eerste uur, maar daarnaast ook gewoon redacteur kunst en cultuur met een groot hart voor boeken en theater. Wat wordt het deze week? Waar neem je ons mee naartoe?
Nou, ik wilde jullie dus heel erg graag meenemen naar het Amsterdamse Bos. Daar is een muziektheaterspektakel over de filosoof Spinoza, Amsterdamse filosoof. Al heel veel goede dingen over gehoord, is daar 6 weken te zien. Het is helemaal Ballet Kroket. Mm. Maar een kleine zomergriep velde mij dit weekend. Ik lag ziek op de bank en ik dacht, mijn god, ik moet wel maandag presteren wat te doen. En toen heb ik zo'n adembenemend heerlijke documentaire serie gekeken op NPO Start. En daar ga ik over vertellen.
Oh. Ik ben zo benieuwd. Ja. Het is wel trouwens een goed weekend om niet naar locatietheater te gaan afgelopen weekend. Want bij mij voor de deur is een locatievoorstelling. En op zaterdag zaten ze echt in de wind en de regen.
Ja, precies. Die avond zou ik in het bos hebben gezeten. Ja. Dus dat was nog een klein gelukje bij een ongeluk. Maar komende week wordt 30 graden. Dus ja, ik hoop dat ik er nog heen kan. Maar ik zou echt tegen alle luisteraars willen zeggen, ga met die picknick en dat flesje wijn, ga lekker daarheen.
Ga zitten. Ja, Helena, wij horen straks meer over die geweldige documentaire serie. Dan hebben we ook Annewieke Korsen, fotoredacteur van Huis Uit, zoals dat dan heet. Maar ook een culturele interesse om u tegen te zeggen, variërend van alles op het gebied van mode.
Blote mannen,
hot priests. U hoorde het hier voor het eerst.
Ja, aangekleed. Hè?
Ja, de hot priests zijn aangekleed, maar dat is ook
de prikkeling.
Dat is, als u nou denkt hot priest, nou dat is 3 seizoenen geleden heeft Annewieke Korsen hier verteld.
Ja, maar daar wordt nog steeds naar gevraagd.
Absoluut,
hè?
Over de kalender van het Vaticaan. Althans, zo. Ik weet niet eens of die echt van het Vaticaan is. Waar het geld daadwerkelijk naartoe gaat.
Nee, dat gaat gewoon naar de fotograaf die ooit die priesters her en der in Zuid-Europa
zijn studiootje heeft gelokt.
Een op straat gefotografeerd. En als je in Rome loopt, heel af en toe zie je er. En dat je denkt, oh, die kan ook op de kalender.
Ja.
Oeh.
Dus eigenlijk ook een scam waiting to happen. Dat mensen gewoon lukraak priestertjes gaan aanspreken.
En eigen kalendertje gaan.
Ja.
Waarom ook niet?
Ja, nou ja, ik voel nu een hele nieuwe merchandise voor Ballet Kroket opkomen. Maar goed, Balletti Kroketti. Nou ja, anyway. Zo is het nu allemaal niet. Maar dat die hele Hot Priest kalender nam een vlucht van je welste. Nadat het hier in Ballet Kroket was kenbaar gemaakt onder de mensen dat het bestond. Maar goed, zo doe je heel veel dingen. Je gaat naar musea, je leest boeken. Wat doe je niet uit het culturele landschap? Is er iets waar je principieel tegen zegt, mij zie je hier niet? Opera, ballet zit in je portefeuille.
Zit in de portefeuille, musea.
Musical?
Ja, musical. Maar deze Bostheater, ik heb daar iets over gelezen. Dat ik
we moeten je iets dichter bij de microfoon
daar
zetten.
Daar moet
trouwens
ik naartoe. Ja. Dat wil ik zien. Sowieso Spinoza lijkt me al. En dat het ook, nou ja, het moet heel leuk zijn. En Bostheater, dat is zomerser dan dat wordt het niet.
Nee, hè?
Heerlijk, ja. Inderdaad. Met je picknickmandje.
Ja, in het Amsterdamse bos. Dit moet ik even zeggen, want we worden van Groningen tot Zierikzee beluisterd. En die mensen vragen zich af,
waar moet ik heen?
Kan ik gewoon naar het lokale bos fietsen? Nee, het is het Amsterdamse bos in Amstelveen. Gek genoeg. Hè? Dat zo is dan ook nog. Om jullie allemaal helemaal gek te maken. Maar goed, Annewieke Korsen, wat ga je vanavond met ons doen?
Ja, een beetje schools itemtje zat ik op mijn fietsje hier naartoe te bedenken.
Ja.
Misschien dat het einde jaar is van een schooljaar. Maar het is een documentaire boek-filmvergelijking. Dus ik heb een documentaire gezien. En daardoor moest ik ontzettend aan een boek denken.
Oh, leuk.
Dus.
Ja, we gaan dus goede documentaire tips krijgen vandaag.
Ik hoop het.
Over documentaires gesproken. We hebben een heuse documentaire maker hier aan tafel zitten. En dat is toevallig ook Putin to Media himself. Onze technicus, ons technisch genie. De man die ervoor zorgt dat Ballet Croquet aan te horen is. En dan ook nog te verstaan. Dat doet Reinder van de Put. Die alles kan met audio, maar dus ook met beeld. En Reinder, jij kwam hier binnen. En je hebt nieuws over jouw documentaire Groen Geluk in Amsterdam.
Ja, dat klopt.
Wat is het nieuws?
Hij is nu voor iedereen te zien.
Nou ja.
Het was eerst nog in lokale parken hier en daar een vertoninkje.
Mm-hmm.
Maar de vraag was zo groot dat we hem gewoon op YouTube hebben gegooid.
Jullie hebben hem gewoon aan de mensen moeten geven.
Ja, aan de mensen gegeven. Ja.
Vanwege popular demand.
Absoluut.
Nou ja, terecht zou ik willen zeggen. Maar lieve mensen, dat betekent dus dat jullie allemaal je voordeel ermee kunnen doen. We gaan de link naar Groen Geluk in Amsterdam in onze show notes zetten. Reinder, ben je al zo langzamerhand aan het denken, het wordt tijd voor nog een documentaire? Heb je al een onderwerpje?
Zeker. We hadden al heel snel. Ik doe het met iemand samen. Ik had al heel snel een onderwerp met diegene. Maar door drukte en van alles is het er nog niet van gekomen.
Okay.
Dus het is nog even uitstel helaas.
Maar goede documentaire plannen, daar kan wel wat rijping overheen vaak. Hè?
Zeker.
Het wordt alleen maar beter.
Ja, ja.
Dan gaat de boel fermenteren.
Ja.
Dan kom je helemaal...
Ja. Gisteren.
Allerlei ja, prachtige ingrediënten. Ja, en dan hebben we ook nog de reclameman voor wie mensen naar Ballet Croquet luisteren. Dat is nu gewoon ook onderdeel van, je weet toch, we roepen mensen op om recensies te geven over Ballet Croquet. En daarin wordt Dick ook altijd even aangehaald. Dick, zit je lekker in de wedstrijd vandaag?
Ja, maar ik zit in allerlei wedstrijden.
Ja.
En het is natuurlijk een enorme, innoverende tijd voor mij, omdat er van alles gebeurt op sportgebied. Dit is mijn maand, hè. Het is juni,
ja.
Waar alles gebeurt zo'n beetje. Hier pak ik mijn halve omzet van de kookhaven van Don Ostra, de oesters. Het is altijd juni, juli, half juli. Dus ik
ren van jouw hoogtijdagen
naar her.
Jeetje.
Ja.
Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is Dick Verwerda.
Ik ben het maar. Maar wel waar te nemen. Hè. Het is dus niet een bliksemschicht. Het is meer van, oh god, leuk dat hij er is.
Nou, dat is het leuke. Want superhelden vind ik altijd zijn best lastig om mee te praten. Maar met jou,
jij staat gewoon met
twee voeten op de grond.
En ik vertrek ook weer op een rustige manier. Ja. Met een volledig afscheid. En tot ziens en tot wanneer. Dus het komt allemaal goed.
Mooi. Ja. Francine, het komt allemaal goed.
We horen je straks, Dick.
Janneke.
Francine, co-host, partner in crime, wingman, anytime. We beginnen altijd met jouw week, want dat is gewoon een lekker begin van de week. En van deze podcast.
Zeker. Het was een fijne week. Veel klussen dus thuis. Maar ik was ook naar opening night van The Who. Geweldige voorstelling. Kijk even naar rechts naar Helena, die knikt instemmend. Prachtig voorstelling, maar nu niet meer te zien, behalve in Frankrijk na de zomer. Dus daar ga ik het verder niet over hebben. Mm-hmm. Maar wel echt een theaterervaring. Als je ooit nog de kans krijgt überhaupt om The Who te gaan zien als gezelschap.
Wat is The Who dan?
Het is een gezelschap. En
Vlaams,
ze zijn ook
Vlaams gezelschap.
Vlaams gezelschap. En ze zijn ook... zijn ze bekroond of genomineerd?
Ze waren vorig jaar genomineerd. Toen stonden ze in het theaterfestival met deze voorstelling. Beste 10 voorstellingen van het jaar.
Is dat over die oudere actrice?
Dat is de beroemde film met Gina Rowlands. Mm-hmm. En daarnaast met Elsie de Brouw.
Mm-hmm.
Maar zij doen een hele andere versie van deze voorstelling. En het is dus half film waar je naar zit te kijken, half theater. En ze spelen heel vaak in de brakke grond. Dus die moet je altijd even in de gaten houden.
Ja, nou, ik vond het echt een belevenis. Geweldig gespeeld. En soms kan je een beetje moe zijn van alles met video en theater gecombineerd. Maar dat was hier dan weer helemaal perfect op elkaar ingetuned. Dus,
en humor. Zoveel humor.
Ja,
dat doet mij dat altijd gewoon.
Doe er echt wat humor in, mensen.
Mogen we lachen? Ja. Oké, waar we niet om moesten lachen, waar ik niet om moest lachen, maar waar ik wel enorm van ging bingen was de podcast van AT5, De Vondeling. Gemaakt door Roos Gerritsen en gaat over babytje Lieve, die 22 jaar geleden voor de deur van een Amsterdamse woning in het portiek is neergelegd. Wel heel lief, met een dekentje en allemaal wandjes en spulletjes erbij, in een, ik geloof, een honkbal shirtje. En ze heeft sindsdien, ja, op gezette tijden is ze wel op zoek geweest naar van, kan ik erachter komen wie mij daar met welke reden heeft neergelegd. Maar ze is er ook nooit heel diep ingedoken. En ja, nu is daar deze Roos Gerritsen, die vanuit AT5, de Amsterdamse zender, met haar een hele zoektocht begint naar, ja, wie zijn dan die biologische ouders van haar? En dus daar zit weer inderdaad een DNA-test. En daar zit weer van alles aan vast. Maar los van de urgentie voor haarzelf om te weten wie ben ik en ja, wat is er toch met dat begin, vind ik het een hele mooie, ja, eigenlijk een heel mooi verslag hoe je als journalist rekening moet houden met je onderwerp. Mm-hmm. Want dit is me nogal een onderwerp. Het gaat om nogal iets. Kwam het initiatief
hiervoor
van AT5? En,
die heeft aan Lieve gevraagd, wil je?
Ja, die hebben aan Lieve gevraagd, wil je met ons meewerken? Dan gaan we dit doen. Maar gaandeweg raakte Roos, de podcastmaakster, die raakte natuurlijk heel enthousiast. En die ging op haar journalistieke manier, wilde ze ook vaart maken af en toe. En op een gegeven moment sprak ze met een psycholoog. En die psycholoog die had heel veel ervaring met mensen die gaan uitzoeken waarom ze te vondeling zijn gelegd. Dus die had gewoon die gaf heel veel inzicht in hoe groot het is. Mm-hmm. En dat je daar als individu, ook al wil je het, soms heb je gewoon even een paar weken of een paar maanden nodig om het te processen, wat er allemaal gebeurt. En dus al die overwegingen van de maker vond ik ook heel mooi. Die zitten
er ook goed in. Het is mooi dat dat er ook in zit. Ja. Want het is een beetje natuurlijk met ons collectieve spoorloos geheugen. Weet je wel, dat is natuurlijk, iemand is op zoek naar ouders. Dirk Bolt gaat naar een markt in Colombia en zegt, ken je Maria?
Ja.
En dan het eindigt met, ze zien elkaar in de studio. En,
precies, drie kleine straatjes.
Ja. En dan is het verhaal voor de kijker klaar. En dan is je nieuwsgierigheid bevredigd. Maar voor de persoon die het betreft is dat verhaal echt begonnen met de geboorte. En dat duurt gewoon
tot de laatste
dag.
Precies. En wat hier ook mooi is, is dat er onderweg worden er allerlei kleine afslagen genomen die wel betekenisvol zijn. Dus er is een rechercheur van de politie die 22 jaar betrokken was bij het onderzoek. Die blijkt zelf ook met dit soort vragen rondgelopen te hebben. Dus die weet hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt. Dus die is heel gemotiveerd om haar te helpen. Alleen die zaken, die verjaren. En nu, er is allemaal discussie over van, moeten dit soort zaken niet eigenlijk altijd actueel blijven? Die mogen niet verjaren. Want mensen hebben altijd het recht eigenlijk om te weten van wie ze afstammen. Het is te belangrijk om te zeggen, ja, nee, dat is te lang geleden. Daar kunnen we geen dossiers meer voor openen. Mm-hmm. En hij maakt zich eigenlijk hard voor haar zonder dat hij de wet overtreedt. Zegt hij van, ik ga je toch helpen in het legale.
Ja.
Maar ik ga er voor je zijn, weet je. Ik ga met je mee als je dat wil. Als je dan inderdaad via zo'n DNA-bank toch een verre verwant hebt gevonden, dan is hij er voor haar om dat met haar uit te zoeken. Dus ja, het is een heel mooi verslag van toch een enorm urgent onderwerp. Want ja, je zal het maar niet weten.
Wij hebben natuurlijk de afgelopen twee afleveringen hebben we het over Koekoekskind gehad. De NRC.
Ja, was ik ook al zo doorgegrepen.
En toen moet ik wel bekennen dat we toen beide ook mensen hebben gewaarschuwd. Ga niet zomaar je DNA opsturen naar een of andere DNA-bank.
Nee, als grap. Nee.
Ja, nee. Nou, als grap, maar ook wel als, zou ik ook echt liever niet doen.
Nee. Als grap moet je het niet doen. Mensen
niet
doen
grap.
Het als grap.
Ja, klopt. Niet zomaar even denken, ik stuur het voor de lol.
Nee.
Om te kijken of ik
Want de consequenties,
zoiets. Want de consequenties zijn heel groot. Maar tegelijkertijd, doordat mensen dit dus wel doen, als grap of in wat voor een omstandigheid dan ook, kan toch via DNA-verwantschapsonderzoek via zo'n openbare bank kan toch iemand dichterbij komen van.
Ja, alleen een antwoord. Het ziet er altijd makkelijker uit dan het in de praktijk is. Want ook hier is er dan een spoor en er is een achternicht. En dan is ze even heel blij, want ze heeft nog nooit biologische familie ontmoet. Mm-hmm. En nou ja, je moet maar luisteren, maar dan loopt dat toch niet helemaal soepel. Dus die teleurstelling is ook vrij fix. Want je gaat naar iets op zoek, vol goede moed, je wordt geholpen, je zit in een soort flow. Het is niet niks, het is niet zonder consequenties.
Nee.
Maar het is wel een heel mooi verslag en... Dus ga daar naar luisteren. Je kan het overal vinden. De Vondeling van AT5.
Oh, klinkt heel goed.
En Janneke, waar zat jij?
Ja, waar zat ik? Ik zat eigenlijk een beetje rondom het thema liefde. Het is vrij kroket waar ik zit deze week. Dat ben je van me gewend. Zeker. En een beetje, je weet, ik schuw ook helemaal de romantic comedy niet als genre.
Ga je nu allemaal dingen inbouwen?
Ja, nou ja, goed. Inderdaad. Ik krijg toch een soort van rubberen tegels neer onder het klimrek waar we nu in gaan.
Ben je eigenlijk bang dat ik jouw onderwerp niks vind?
Ja, maar dat is tegelijkertijd ook mijn grote drive in het leven.
Okay.
He, proberen Francine
te overtuigen dat het wel wat is. Ja.
Proberen Francine naar de kroket te trekken. Ja. Dat is wat ik doe.
Vertel.
Ja. Maar goed. En het leuke is, er is nu rondom dat hele genre romantic comedy is van alles gaande. Je weet, ik heb vrij lang hier in deze podcast het over de serie Heated Rivalry gehad.
Ja.
Nou, dat is vrij ver gegaan. Dat is de wereld over gegaan. Onze eigen premier Rob Jetten ging op een gegeven moment naar dat staatsbezoek naar de Verenigde Staten, waar de koning en Willem-Alexander lagen in het Witte Huis bij Trump, weet je. Dat specifieke staatsbezoek. Rob Jetten houdt een Instagram-account bij alsof hij een meisje van 15 is. En alles wat hij meemaakt in zijn leven deelt hij. En wat hij dan ook deelt is... Hij heeft Heated Rivalry ging over twee sporters die uit rivaliserende teams en als mannen met elkaar verliefd bleken te worden en zo. En hoe doe je dat? Want dat mag niet. En om heel veel redenen mag het niet. Maar Rob Jetten heeft dat een beetje in real life met zijn hockeyende vriend meegemaakt, want die wilde ook liever niet bekend staan als man die op mannen valt. En daarom moesten zij ook heel erg on the down low hun relatie beginnen. En nou ja, kortom, Heated Rivalry voor Rob Jetten en zijn vriend gaat dat over hun, weet je. Maar wat doet Rob Jetten dus? Die is in de Verenigde Staten op staatsbezoek en die koopt een pet met erop de tekst... I'm coming to the cottage. Ik bedoel, uit opening night is het I'm ready for my close-up. Bij Heated Rivalry is het I'm coming to the cottage. Daar heeft hij een pet van gekocht. Dat zet hij op Instagram. Zo ver gaat dit. We zitten nu op staatsniveau. Het is een chefzagge geworden. Ja. Romantic comedy is een chefzagge geworden. Dat komt. Er is ook een link met de manosfeer. Daar hebben we het ook veel over gehad. We hebben ook weer met Louis Theroux. En die serie van hem was trouwens een luisteraar die zei van... Want luisteraars zijn nu massaal op Ballet Croquette aan het reageren.
Ja, wat zei de luisteraar over de manosfeer?
Nou, die zei van... wij vroegen ons af, heeft Louis Theroux wel genoeg om in te brengen tegen dat soort types?
Ja, was hij wel kritisch genoeg?
Ja, is hij niet te lullig, zeg maar? Hè, en dat ze er zo overheen walsen, dat vroegen wij ons af.
Ja.
Is Louis Theroux dan wel de spits die we moeten opstellen tegen de manosfeer? Maar zij zei nee, juist heel goed. Want door zijn wijfelende opstelling lokt hij die mensen juist heel erg uit om het helemaal te gaan zeggen en helemaal te gaan laten zien.
Ja, dan laten ze zich helemaal zien zoals ze echt zijn.
Ja, toch een leuke take ook weer op dat.
Ja.
Maar goed, de vraag over Heated Rivalry en een romantic comedy is natuurlijk heel erg, waarom spreken dit soort verhalen zulke grote publieken aan op dit moment? En wat zegt dat dan eigenlijk over liefde en mannen en vrouwen en alles? Waarom kijken zoveel vrouwen naar een serie die gaat over twee mannen die op elkaar verliefd worden? Nou, dat antwoord waar dan een beetje de publieke sfeer op terecht komt, is dat juist door die manosfeer en door eigenlijk het gebrekkige communiceren van mannen, is het zo ontzettend aantrekkelijk, is het een soort van de ultieme fantasie om naar mannen te kijken die juist heel erg dat contact met
goed hun emoties
beheersen, echt proberen in relatie, uitspreken, in verbinding en alles. En dat is natuurlijk moeilijk en lastig, zelfs voor ieder mens, maar dat ze die zoektocht aangaan en dat ze dat helemaal gaan proberen, dat is waarom dit soort verhalen op dit moment...
En jij bent... van deze serie dan een heel groot fan.
Ja, heel goed.
Maar Klopt dit dan ook voor jou?
Ja, dat zou heel goed kunnen dat het is. Het zou heel goed kunnen. Ik denk zelf eigenlijk dat het voor mij ook raakt aan het verlangen naar datgene wat je niet kan krijgen. Dat is natuurlijk heel erg waar romantische verhalen altijd op stoelen. Dat ontzettende yearning. Hè, het onbereikbare. En dat zit al in Jane Austen, weet je wel. Ja. En dat, ja, jeetje, daar gaat. Jeetje, nee, dat zit al in de hele wereldgeschiedenis. Van mogen ze wel of mogen ze niet bij elkaar komen. En daar. Maar de manier waarop zo'n verhaal wordt verteld, is wel steeds anders.
Ja.
Het perspectief verschuift. En ook wat we van de twee liefdespartners verwachten, verschuift. En juist bij die man-man romances, waar dus een heleboel dingen niet spelen die bij man-vrouw wel spelen, waar natuurlijk altijd een, hè, ze zeggen, Margaret Atwood zei dat toch, van mannen zijn bang dat vrouwen hen uitlachen in een liefdesverhaal. En vrouwen zijn bang dat mannen hun vermoorden in een liefdescontext, weet je wel. Dus de stakes zijn wisselend, ja, bij man-vrouw. En bij man-man heb je dat niet. Die kunnen elkaar gewoon vermoorden. Dat is een even, ja, grote angst.
Of heel hard of uitlachen.
En waardoor er in de hele, maar in alles, in het lichamelijke, maar ook in het mentale verliefwordingsproces, nou ja, precies evenveel op het spel staat. En daardoor je dus de man in alles wat een man zou kunnen zijn, ziet.
Ja.
En dat is dan heel aantrekkelijk. Nou, ik vind dat een leuke gedachte.
Zeker.
Maar je ziet het veel breder, dat in allerlei liefdesverhalen, die worden nu op een andere manier verteld.
Ja.
Dus ze proberen allemaal, of nou ja. Er is op dit moment, zo kom ik er eigenlijk op, wil ik een hele kleine side tip geven.
Ja.
Er is een serie die een beetje wordt vergeleken met His Rivalry. Ik denk, moet je echt wel een beetje zeggen, het is niet zo veranderend als Heated Rivalry. Maar die heet Off Campus. En is een beetje een lekker zomers tussendoortje. Speelt ook een ijshockeyer in. Vandaar denk ik ook wel die Heated Rivalry vergelijking. Maar die is te zien op Amazon Prime. En dat, ja, is niet zo baanbrekend dus, maar wel een lekker tussendoortje. Want
heerlijk.
Het volgende seizoen van Heated Rivalry komt pas volgend jaar. Dus daar moeten we echt even.
Precies, en voor je het weet heb ik zo'n zomergriepje zoals Helena had. En dan kan ik even dat heerlijk,
ja,
kan ik dat heerlijk kijken.
Ja.
Leuk.
Een lekker kroketje.
Een lekker kroketje, hè?
Ja.
Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu?
We gaan naar Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur, groot liefhebber van theater en boeken. Je zei het al, je gaat het hebben over een documentaire serie.
Ja, het is een driedelige documentaire serie van een Deense filmmaker. En alles wat uit Denemarken komt, dat is goed volgens mij. Maar in ieder geval, dit is echt heel goed. En die serie heet De Oligarch en de Kunstdealer. En het is een meeslepend verhaal over kunst, macht en geld. En ik heb echt zo ontzettend genoten. Ik werd er gewoon helemaal beter van, zou je kunnen zeggen.
Oh, fijn.
Het verhaal is als volgt. Er is een Zwitserse kunsthandelaar en die heet Yves Bouvier. En die helpt een Russische oligarch, Dmitri Rybelovlev, om een van de meest indrukwekkende kunstcollecties ter wereld op te bouwen. En je ziet al die kunstwerken ook voorbij komen. En het is van Leonardo da Vinci tot Matisse tot Monet. En ja, die man heeft natuurlijk alles al. En nu moet hij natuurlijk ook een kunstcollectie. En deze Yves Bouvier, die helpt hem daarbij. He, want die schilderijen, die rijke mannen willen een kunstcollectie, liefst ook een museum erbij. Maar het is natuurlijk ook gewoon een grote witwasactie. Mm. Het is niet alleen een statussymbool. Het is gewoon een manier om heel veel geld weg te zetten. Daar ga ik zo direct nog iets meer over vertellen.
In het financiële stukje van jou.
In het financiële deel zo direct. Dat moet ik er echt even bij vertellen. Maar de film begint meteen met dat die Bouvier beschuldigd wordt door die Rus. Ze waren eerst beste vrienden. Nu wordt hij beschuldigd dat hij 1 miljard van hem heeft gestolen. Hij heeft 2 miljard betaald voor die doeken. Een stuk of 38 doeken zijn het dan. En hij zegt hij heeft gewoon 1 miljard in zijn eigen zak gestoken. Nou ja, goed. Dus die drie afleveringen gaan over wat is er tussen deze twee mannen gebeurd. Dat ze eerst beste vrienden waren, een waanzinnige collectie samen hebben opgebouwd. En dat ze nu voor de rechter staan eigenlijk. Nou, het zijn twee geweldige personages. En je denkt de hele tijd, het is gewoon niet waar. Het is niet echt, maar het is dus gewoon helemaal.
Het is helemaal gebaseerd
helemaal op echt
werkelijkheid.
Helemaal. Het is ook helemaal langs mij. Ja, Yves Bouvier werkt mee.
Okay.
En helaas de Rus niet, maar wel de financieel directeur van de Rus. Al zijn advocaten, het zijn er een stuk of 10. Iedereen werkt mee. Het is een gigantisch... Ja, het is meestelijk ook gemonteerd. Allemaal stemmen en mensen die dit verhaal uit de doeken doen. Nou, en om even bij het begin te beginnen. Die Yves Bouvier, dat is een Zwitserse jongen. En daar zie je ook allemaal geweldige filmpjes van. Die kent geen angst. Die gaat... Elke dag gaat hij van die pistes af. En hij laat het zien. Je ziet allemaal röntgenfoto's. Hij heeft... Alle botten in zijn lijf gebroken.
Hij kent echt geen angst.
Maar hij kent echt geen angst. Hij ziet er ook uit als een soort havik. Het is een hele getormenteerde man. Hij is steenrijk. En het is een krankzinnig figuur. En die heeft dus eerst het bedrijf van zijn vader overgenomen. Een transportbedrijf. Mm-hmm. Is zich gaan specialiseren in het transporteren van kunst. En toen heeft hij een gat in de markt gevonden. Hij is... Freeport heeft hij opgericht. Nou, ik kende het bestaan niet van Freeport, maar ik weet nu zoveel meer. Freeport zijn dus gewoon plekken. Je moet je gewoon indenken, een grote hal in de buurt van een luchthaven of zo. Waar dus allemaal rijke mensen, alle rijke mensen van de wereld, al die dure kunst stallen. En dat is dan een soort van tussen landen in. Hoef je geen belasting over te betalen. Dus al die schitterende mooie kunsten die al die mensen wordt gekocht, is meestal helemaal niet voor boven de bank. Is meestal helemaal niet voor in een mooi museum, nieuw gebouw, tralala. Het is gewoon ordinair, alleen maar geld verdienen.
Echt een bankrekening. Alleen
maar al die mooie kunst krijg je nooit van je leven meer te zien achter gesloten deuren. Maar in deze film gaan al die deuren open.
Ga je zo'n Freeport in?
Ja, en Yves Bouvier heeft dus Freeport over de hele wereld gebouwd. Oh. Dus die man, voordat hij dus met die Rus al in zaken gaat, is al godstervend hemeltje rijden.
Ja, ja, ja.
Wat je echt niet denkt. Nou, dan hebben we die Rus. Nou, dat is natuurlijk na de val van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Zijn er een paar van die slimme Russen. En gekocht. Daar hoort meneer Rybilovlev, Dmitri Rybilovlev. Ja. Die heeft dus een miljardenimperium met kunstmest opgebouwd. Maar dat was al helemaal foute boel en corruptie en alles. Daar is toen iemand in opstand gekomen. Die heeft hij vermoord. Mm-hmm. We hebben het hier dus wel over een oligarch die al een moordenaar is geweest. Mm-hmm. In de bak heeft gezeten en er door zijn vriendjes weer uit is gehaald. Heeft zijn bedrijf verkocht voor 8 miljard. En is in Monaco gaan wonen. Is de eigenaar van AS Monaco. Is de eigenaar van het Griekse eiland Scorpio. Is de helikopters, vliegtuigen. En je ziet alles. Je komt helemaal mee in die wereld van die rijke Rus en die rijke Zwitser.
Het is niet een heel zielig slachtoffer eigenlijk. Stel dat hij voor 1 miljard is opgelicht. Het is
nee,
dan, heb je niet
totaal
heel
niet. Het is van een, nee, het is van een grootheid en een bizarheid. Het is, nou ja, ik heb nog nooit zoiets gezien.
Nee.
Maar goed, er is dus nu een explosief conflict. En die Rus, daar moet je dus geen ruzie mee krijgen. Nee. Dus die heeft die Yves Bouvier heeft die gepakt en de hel laten zien. En die Bouvier krijgen wij nu... Deze film omspant 9 jaar tijd.
Ja.
En die Yves Bouvier vertelt daarover wat hem allemaal is gekomen. Maar de film kiest geen partij. Dus je ziet beide kanten van
het verhaal. Maar is het in die zin een echt... Is het een gedrama?
Nee,
dramatiseerde
niks,
docu? Nee.
Docu.
Maar even, heeft echt hem gepakt en de hel laten zien? Bedoel je dan echt in een martelen? Zie ik dan voor?
Nee, nou gewoon wat de hel is voor de even zo'n rijke man. Er is dus een manier, dat kan ik hier niet uitleggen, wordt in de film uitgelegd.
Ja.
Dat je beslag, wat ze dus ook doen met bij de Russen nu in Europa.
Mm-hmm.
Hij heeft ervoor gezorgd dat er beslag is gelegd op alles, maar dan ook alles. Dus die man van de ene op de andere dag kon niet meer bij zijn rekeningen, kon niet meer. En hij was gearresteerd. Hij zat gewoon in de bak in Monaco. Daar is hij ook wel weer uitgekomen. Maar ik moet natuurlijk niet te veel spoilen.
Nee.
Maar het is een krankzinnig verhaal.
Ja, dit is echt.
Je krijgt een inkijkje in de wereld van de allerrijkste mensen in de kunstwereld. Nou, Francine heeft er ook rondgelopen. Ja. Maar het is ongelooflijk wat daar gebeurt. En ja,
En hoe hebben deze Denen, want wat is er Deens aan? De makers.
De makers,
hoe
ja.
hebben ze toegang gekregen? Heb je nou, daar ja. iets over gevonden?
Ze praten met mensen die ook toegang hadden al. Dus ze zijn via andere mensen. Er zijn al mensen die hier boeken over hebben geschreven. Maar het is, ja, iemand van de New York Times doet al 15 jaar onderzoek naar deze twee mensen. Iemand van de... Een of andere onderzoeksjournalist uit Londen doet ook al 10 jaar onderzoek. Iemand heeft een boek geschreven over gewoon wat rijke mensen met hun geld doen. De Million of zo. Dus een boektitel. Nee, er gaat een wereld voor je open waar je gewoon normaal... Het is ook heel erg natuurlijk, maar het is zo smakelijk.
En het is dus heel smakelijk opgediend, want de montage... Zeg nog eens iets over de montage.
Nou ja, die is gewoon super strak en van het naar het ander en heel erg inhoudelijk gedreven met enorme plotwendingen. Want jongens, ik heb de helft nog niet verteld. Ik heb de helft nog niet verteld.
Wat een cliffhanger.
Ja, nee, er gaat nog allemaal dingen gebeuren.
Wat, Elena, heel even een sidequest. Maar wat nou als jij miljardair zou zijn? Of biljonair zoals nu?
Ja, nee, dit zijn biljonairs.
Ja, biljonairs in het Engels is miljardairs in het Nederlands. Ja. En dan... Hoe heet hij? Elon Musk is nu volgens mij, ik denk in het Engels, een trillionair geworden. En dan in het Nederlands een biljonair.
Ja,
dat is nu de allerrijkste man ter aarde. Ja. Maar wat zou jij doen met een biljoen?
Nou, ik zou een Griekse eiland kopen.
Ja, ja, ja.
Ja, dat zou
ik. Vind ik is verkocht, hè?
Ja, dat is dus al gebeurd. Ja, helaas. Alles Scorpio, dus
alles is te koop.
Nee, maar het is en het is ook zo bizar. Dat zie je natuurlijk van die filmpjes een beetje van ver af. En dan zie je natuurlijk alleen maar de mooiste meiden daaromheen cirkelen. Ah, ja. Alles is te koop. Echt.
Alles is te koop.
Maar ook maar die kunst ook. Het zijn zulke het zijn de allermooiste schilderijen van Chagall. De allermooiste schilderijen van Picasso. Die hebben die lui gewoon.
Nou, die
heb ik nog nooit gezien. Nee.
Maar ze kijken er zelf niet eens naar, want het hangt in een safepoort.
Ja, nee, dat zie je de hele tijd. Maar ja, ik kan het gewoon
maar
niet uitleggen.
Maar het klinkt bijna... Je zet hem de hele tijd stil, want je wil dat schilderij ook even goed zien.
Nou, echt...
Oh,
ja, het is jongens. Echt smullen. Het
dat
is gewoon smullen.
Op het spoor.
En het is ook ontluisterend natuurlijk.
Ja, ja.
Dat je denkt, my
maar
God.
Het is wel lekker out of your comfort zone.
Ja.
Dit.
Ja, ik moet vaker ziek, zomergriep. Ja, ik ben bench-gevoelig. Blijkt. Ja. Drie delen, hoppa.
Heel lekker. Zeg nog één keer hoe die heet.
De oligarch en de kunstdealer.
En gewoon via de
NPO Start, gratis en voor niks.
Ongelooflijk. Dankjewel, Helena.
Ja, heerlijk. Nou ja, en die Spinoza, dat is het theaterspectakel in het Amsterdamse Bos. Daar zou ik ook gewoon heen gaan. Zo, ik zeg, ik heb het niet gezien, maar ik zou het toch gewoon...
Gewoon wel een blinde tip.
Malou Gorter speelt daarin, Sarah Janet speelt daarin. Dat zijn allemaal muziek, dans. Weet je, al is het misschien inhoudelijk niet helemaal comilfo, dan heb je toch een leuke...
Comilfo is ook zo achterhaald.
Ja, is ook heel achterhaald.
En niet om je helemaal uit te wringen, maar ben je zondag niet naar het theater geweest?
Ja, toen was ik naar De Architect. Toen was ik weer beter.
Ah, van Ita?
Van Ita. Ja, ik hield er heel erg van, maar het is heel duister. Het tegenovergestelde van Spinoza in het Amsterdamse Bos.
Heel grimmig.
Maar ik hou van allebei.
Ja. Het mag er allemaal zijn, hè? Zeker bij Ballet Croquet.
Fantastisch, dankjewel.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda zit natuurlijk klaar hier aan tafel. Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk gemaakt wordt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Maar Dick is eigenlijk meer dan alleen de reclameman die ons daar alles over komt vertellen. Je bent ook...
En tevens even weggeblazen door de fantastische tips die ik weer al
heb. Ja, echt.
Het is echt.
Jij moet ook weer op pad.
Het is echt even eigenlijk... bijkomen. Hè?
Ja.
Ik wil, voordat ik mijn verhaal kan hebben, is er eigenlijk een moment van stilte op zijn plaats.
Nou, mooi.
Ja, dat even mensen kunnen laten indalen wat er eigenlijk allemaal gezegd is.
Ja, want, nou, ze kunnen het allemaal teruglezen. Ik denk dat is heel veilig.
Twee minuten stilte voor de tips.
Ja, maar stel je voor dat je de plat met reclame overheen komt. Slaat helemaal nergens op.
Nou. Dat
ga je ervan balen, hè?
Jawel, maar het is de manier waarop, hè? Celeton Kivella muziek. Want als jij reclame gaat maken, ja, dat is een kunstvorm aan zich.
Daarom wou ik ook zeggen, even rust, even realiseren wat er gebeurd is.
Wat
er gebeurd is, want oi, oi, oi. En dan kom ik natuurlijk met fantastische verhalen van, wat gebeuren er mooie dingen, hè? En ook in de reclamewereld, in de zin van hier. Neem nu de mensen die hier inmiddels lang zijn geweest. Zoals een Cats Island, zoals een Elise. En Elise heeft een bedrijf gestart met Wendy Welvaart. Welvaart en Elise. Ontzettend succesvol cateringbedrijf geworden. Die nu hier weer gaan landen.
In de kookhaven.
Dan hebben we inderdaad Cats Island. Die mij zo langzamerhand platbelt om dingen met haar te doen.
Dat is dus het kunstzinnige.
Dingen met mij te doen.
Wat zegt u?
Ja, maar het is Dix Maand, hè?
Ja, het is Dix Maand. Cats Island,
nee, maar gewoon mensen die hier dus toch een verbinding vinden vanuit het verhaal wat wij hier doen. Hè, want we hebben ze allemaal hier gehad, ze hebben hun verhaal kunnen doen en ineens gebeurt er toch van alles. En ik zie ook dat er succes van afstraalt.
Ja, dus je komt hier reclame maken en dat is mooi, want je zet je merk ermee in het zonnetje.
Ja.
Maar er is meer.
Ja,
het blijft geven. Eigenlijk.
Ja, en het komt door en het wordt een soort samenwerking. En daar is waar we naar streven. Het is niet alleen maar platte reclame. Nee. Er komt meer bij kijken. En ik zie steeds meer die verbindingen ontstaan. Het wordt zelfs een soort van succesvol.
Het wordt vermenigvuldigend eigenlijk.
Nou.
Ja, prachtig, Dick.
Ja, prachtig, hè?
Ja, ik begrijp die mensen wel. Die denken ik worstel me even door wat tips heen. En dan krijg ik een hele leuke reclame.
Ja. En je krijgt op een gegeven moment, en dan hoor je steeds meer. En je wordt een onderdeel van.
Mm-hmm.
Nou, jongens, echt. Ik bedoel, reclame is toch zo bedoeld?
Reclame is bedoeld om een onderdeel van te worden.
Ja.
En om samen dingen te doen.
Ja, want Mooi. Dat is inspiratie. Reclame moet eigenlijk inspireren tot meer.
Ja.
En wat er tegenwoordig met reclame wordt gedaan, is tonnen er tegenaan smijten en in het publiek flikkeren. En op een gegeven moment, we lopen er wel achteraan. Maar zo werkt het niet.
Nee. Dit is reclame met ziel. Met verbinding.
Ja, dat is even van haar.
Nou, dus de kookhaven, lieve mensen. Daar komt eigenlijk alles samen. Daar ontspruit ook van alles. Ja, en daar moet je ook naartoe als je reclame wil laten maken in
Ballet. Ik denk dat je dan vooral als gerenommeerd bedrijf, maar ook als beginnend bedrijfje, enorm veel voordeel mee kan doen.
Dat denk ik ook.
En het kost de wereld niet. En dan heb je iets leuks.
Precies. Wacht niet langer. Klim in de pen, althans elektronisch dan. En stuur een mailtje naar alles@balletkroket.nl.
Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
We gaan naar onze tweede gids, Annewieke Korsen. Van huis uit ben je een fotoredacteur. Maar jouw culturele interesses, we hoorden het al, strekken van mode tot literatuur. Alles wat daartussen ligt. En nu ga je het hebben over iets met een boek.
En een documentaire.
Nou, graag.
Daar begon het.
Oh. Het begon bij de documentaire.
Het begon met de documentaire. Een tijdje terug heb ik de documentaire
gezien. Wacht, we moeten nog even iets dichter.
Mr. Nobody Against Putin.
Ja.
En Mr. Nobody is een leraar in een stadje in Rusland. Uitgeroepen tot het meest vervuilde stadje van Rusland. Dus we kunnen ons al een beetje voorstelling mee maken hoe dit stadje eruit ziet.
Ja.
Maar hij houdt daarvan. Hij houdt van het stadje. Hij zegt, dit is thuis. Hij is leraar op een middelbare school. En wat hij moet doen, zijn taak is, hij is videograaf. Dus belangrijke momenten in een schooljaar legt hij vast. En dan denk je aan een eindexamen, uitreiking, een schoolfeest, een sportdag. So far, so good. Dan krijgen we de invasie van de Russen in Oekraïne. En dan bedenken ze vanuit Moskou, van hogerhand, we moeten iets doen voor het onderwijs. Dat we het gevoel voor ons land, nationalisme, patriotistische gevoelens moeten we aanwakkeren. Dus er komt een soort lesprogramma. Dat moet uitgevoerd worden op alle scholen in Rusland. En om te kijken en te controleren vooral of dat goed gaat, moeten er video's gemaakt worden en die moeten dan geüpload worden op een portal, zodat ze in Moskou kunnen zien of de scholen zich houden aan het lesprogramma wat ze hebben bedacht. Wie mag dit doen? Tara, de hoofdpersoon uit deze documentaire. En hij kijkt met verbazing naar wat er gebeurt. Het begint met het groeten van de vlag 's ochtends en het volkslied zingen en marcheren. Maar langzaam maar zeker wordt het steeds
nationalistischer.
En denkt hij, wat gebeurt hier? Wat is hier gaande? En hij kan zich er eigenlijk helemaal niet mee vereenzelvigen. Hij denkt, dit wil ik helemaal niet. Ik ben dit niet. Ik hou van mijn land, maar dit waar gaat dit over? En hij denkt, ik ga weg, ik dien mijn ontslag in. Mm. Dan komt er iemand in de lucht die in het buitenland zit, een documentairemaker, die zegt van, maar besef je wel, je hebt goud in handen. Want jij, in jouw positie, kunt overal komen, bij vergaderingen, bij lessen, bij al die dingen waar journalisten helemaal geen toegang tot hebben. Jij moet juist dit vastleggen. Dit is het moment.
Jij bent het venster op deze wereld.
Precies. Jij, dankzij jou kunnen we iets nog zien wat anders helemaal afgesloten zou zijn. Dus dat doet hij. En dan als kijker, het is verbijsterend om te zien hoe heel langzaam maar zeker dingen veranderen. Dat je dan de sportdag, eerst is het speerwerpen, opeens is het granaatwerpen. Het is zo absurd. En dat er dan een gastenles is. En dan hebben we de Wagnergroep zit daar. Oh, die dan laat zien, jongens, zo is een landmijn. En zo kun je hem demonteren. Heel langzaam zeker wordt het zeg maar heel normaal gemaakt. Nou ja, dat oorlog er is en hoe fantastisch Rusland is. En dat er dus ook bepaalde types opeens opkomen. Er is bijvoorbeeld een rol voor een hele kleurloze docent geschiedenis.
Ja, dat zal je
die opeens
zien.
Tot bloei komt.
Ah, ja.
Het is fascinerend. Ik zou zeggen, ga deze documentaire sowieso zien. Deze documentairemaker zelf, die moet uiteindelijk komen ze. Het regime komt hem op het spoor. Dus hij moet het land uit. Hij vlucht ook het land uit met deze.
Met de beelden.
Met de beelden. En vandaar dat wij de documentaire kunnen zien. Het is fascinerend hoe dus een land opeens afglijdt naar een soort totalitair. Het is fascinerend. Maar ik had dit gezien en ik dacht, ik heb dit eerder gezien, gehoord, gelezen. Denk, wat was het ook weer? Denk, oh, dat is dat boek Hans Fallada. Hans Fallada is een Duitse auteur, groot geworden in de Weimar-tijd in Duitsland. Die heeft in 1944 zijn memoires geschreven. Dat klinkt alsof hij gezellig in zijn studeerkamer, relaxed, dat aan het schrijven was. Maar hij zat toen in een gesloten inrichting. Naar een akkefietje met zijn vrouw en een doorgeladen pistool en zo'n soort verhaal. Hij zat daar. Het is 1944. Het is het einde van nazi-tijdperk.
Mm-hmm. De naweeën. De bommen vallen op iedere stad.
De bommen vallen op Berlijn. Het einde is in zicht. Hij zit daar, gesloten inrichting. En wat moet je doen als je niet alleen schrijver bent, maar hij is ook eigenlijk alcoholist en een morfine verslaafd. Om niet gek te worden, doet hij dus wat hij het beste kan. Hij gaat schrijven. Hij vraagt om pen en papier. Hij zegt van, ja, ik moet in opdracht van het regime, moet ik schrijven,
aantekeningen
maken. En hij maakt dus aantekeningen, maar eigenlijk over zijn eigen herinneringen van, hoe is dit eigenlijk zo gekomen? En dit is ook heel fascinerend, dat het begint met van, nou, zo'n vaart zal het allemaal wel niet lopen. Hitler komt aan de macht, ha. En dan hoe heel langzaam maar zeker vertelt hij dus hoe bepaalde mensen, de nobodies, opeens verraden, hoe een samenleving afglijdt,
ja,
naar,
hoe stapje voor stapje.
Stapje voor stapje, heel geleidelijk. En hij staat erbij en kijkt ernaar. En hij is ook mede schuldig, want hij had ook kunnen emigreren, maar dat heeft hij niet gedaan. Mm-hmm. Maar om te kunnen overleven moet je natuurlijk ook met het systeem samenwerken. Mm-hmm. Dus daar zit ook een beetje zijn schuldgevoel in. Maar het is fascinerend. En dan die twee personen die dus allebei van binnenuit hebben toegekeken van hoe een samenleving, hoe dat verandert.
Hoe iets wat niet normaal is, normaal wordt eigenlijk.
Ja.
Ja.
En want het zijn geen verzetshelden. Het zijn hele gewone mensen die eigenlijk denken, wat gebeurt hier? En wat is onze rol daarin? Ja. En hoe is dit gekomen? En hoe sta ik hier? En het zijn allemaal hele goede vragen.
En ging het ook niet over wat hij voor het eerst dacht toen hij hoorde dat Hitler was gekozen? Of zo'n soort scène?
Ja, dat is dus van, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Nee. Dan moesten ze om lachen. Van, natuurlijk niet. Nee. Weet je,
mensen ook wel over Trump hebben
precies,
gedacht.
Precies. De ongeloof van, tuurlijk, het zal mijn tijd wel. Ik zal het wel mijn tijd wel meemaken. Het zal me wel. Maar hoe het dan heel geleidelijk je in een systeem vastloopt. Mm. En hoe dat dan, hoe alles afglijdt naar totale dictaturen. Mm-hmm. Het is fascinerend.
Ja, want je bent zo geneigd natuurlijk als mens om dat buiten jezelf en buiten je land en buiten je werkelijkheid te plaatsen. Zo van, dat is een unieke gebeurtenis en dat ligt aan de ander. Dat kan bij ons nooit gebeuren.
Dat en ook dat mensen misschien helemaal. Ik denk dat het heel moeilijk is om buiten van een afstand te kijken naar je eigen tijd, naar je eigen samen, naar je eigen doen en handelen.
Mm-hmm. Ja, heel interessant. En even kijken, die serie, die documentaire heet Mr. Nobody.
Nobody Against Putin. En die is op NPO Start te zien. Dus NPO Start heeft weer, we hebben wat aanbiedingen.
Staat weer mooi, hoor.
Ja, precies. En het boek is van Hans Vallada, In Mijn Vreemde Land heet het.
Te gek. Nou,
berichten uit de gevangenis.
Anne-Wieke, werd je er somber van of alert of wat deed het met je? Dus in ieder geval ben je er, ja,
ik vind alles
ondersteboven.
Ja, dat. En ik vind mensen zo dapper die altijd trouw kunnen blijven aan zichzelf, aan altijd zelf willen blijven denken.
Ja.
Dus altijd alert zijn van, maar wat vind ik? En is dit echt zo? Of wat over? Ja, dus dat je altijd scherp moet blijven en altijd je innerlijke kompas goed moet gebruiken. Blijven gebruiken om naar de dingen om je heen. Niet zomaar omdat iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn. Ja. Maar altijd op je kwivief blijven, op een bepaalde manier.
Ja, mooi.
Sorry Dick, ik had je even dichtgeschoven.
Maar het mooie van deze maker vond ik wel dat hij zo opvallend rustig bleef. In zichzelf bleef. Het was niet een strijder. Het was hij was echt gewoon aan het observeren.
Ja.
En hij bleef heel erg rustig in zijn commentaren ten opzichte van iedereen. Dat was echt uniek.
Het
is echt een unieke documentaire.
Maar ik had ook heel erg met hem te doen. Dat hij dan dat land waar hij zo van houdt, en dat hij vallen daar ook. Ze houden beide heel erg van een land. Ja, en dat absoluut. Ze dus zien wat er met een land gebeurt. Nou, een beetje denk ik wat, als je wel denkend Amerikaan bent, dat het ook heel lastig is op dit moment om in de VS te moeten wonen.
En dan
een ijs voor je deur te hebben staan. En dat je denkt, wat gebeurt hier?
Dat er een kooi wordt neergezet voor het Witte Huis om de verjaardag van de president te vieren met een free fight in een kooi.
Maar dat is chic.
Ja, dat is natuurlijk.
Dat is klasse. Chic.
Dat is waar. Zo vier ik ook altijd mijn verjaardag. Wat zit ik nou weer 90 te doen?
Wie kooit je best friend? Ja.
Ach ja, zo is het ook. Jeetje. Nou, dankjewel Anne-Wieke voor deze
zeer bedankt.
Tips.
Prachtig.
Francine?
Ja. Als we het allemaal zo'n beetje de revue laten passeren, is het wel een beetje het einde der tijden. Mm-hmm. Ballet Croquet maakt het mee. Uitlachen of vermoorden. Mm-hmm. Aan u de keuze. Het zijn veel bazige, bozige mannen en ook kleurloze mannen die dan opeens in hun kracht komen te staan binnen bepaalde omstandigheden. En mannen met macht die met kunst vooral een financiële romance beleven. En om niet gek te worden, dat schrijven dan een uitweg kan zijn, vind ik heel mooi. En dat er groene documentaires voor iedereen zomaar te zien zijn, is prachtig. Ja, en het onvoorstelbare blijkt soms sneller waar dan je denkt. Dus blijf wakker, mensen.
Ja. Dit Dit was aflevering 35 van het derde seizoen van Ballet Croquet. Wij danken onze gasten Helena Hilgerdenaar, Anne-Wieke Korsen en Reinder van de Put. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die straks de nabewerking van onze podcast weer gaat doen. En hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in de show notes voor zijn gegevens. En wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En datzelfde mailadres kunt u gebruiken om u op te geven als adverteerder van Ballet Croquet. Of een DM'tje sturen, dat kan ook via Instagram. En als je ons een leuke podcast vindt, dan mag je dat ook daar laten weten. Maar nog liever in de podcast-app zelf, met een recensie, met woorden of sterretjes. Maakt ons niet uit. Nou, het maakt ons wel uit. Woorden vinden we het allerleukst. Ja, met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verwerda. Het is zijn maand van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende keer.
En onthoud, alles is Ballet Croquet.
Yo. Zo, nu een croquet. Yeah.